gezellig. Dat moest haar nieuwe huisje worden. Niet meer die kille, zwartleren Bauhausbank, maar een aangename gele leesfauteuil van het grote woonwarenhuis. En boven die stoel geen groot schilderij in twee primaire kleurvlakken, maar zoveel mogelijk foto's, filmposters, When Harry Met Sally, en tekeningen van Lottie, haar kleindochter. Jules stond tevreden in de deuropening terwijl ze de verhuizers door haar nieuwe woonplek dirigeerde. Voor het eerst in haar leven woonde ze op zichzelf, in een klein dijkhuisje net buiten Damburg. En ze deed geen concessies meer. De tijd dat ze een modernistische modelwoonkamer vol hoogwaardig design en koffietafelboeken had, was definitief voorbij. Vandaar dat ze de kist met kinderboeken en strips niet naar zolder bracht, maar in de woonkamer neerzette. In de zomer was ze met Suus, haar hartsvriendin, 2 weken door Frankrijk gereden, op zoek naar de meest uitbundige brokanten om haar huisje mee op te fleuren. Hoogtepunt was een kleine houten ton met een ijzeren pook erin. Suus vond het een ding om de melk mee te karnen, maar Jules zag er een groot bloedreservoir in voor de slacht van klein vee. Om haar visie kracht bij te zetten, had Jules de pook gepakt en er een slingerende beweging mee gemaakt naar het hoofd van Suus. Suus had gegild en de toegesnelde eigenaar ook. Jules trok zo snel mogelijk de lont uit het kruidvat. Je ne suis pas un assassin. Legde de pook terug en noemde een veel te hoog bedrag waarvoor ze het object uniek wilde aanschaffen. Dat haalde de spanning uit de lucht. En nu stond de ton bij de tafel in de keuken. Thor, haar Noorse boskat, was er tijdens het inpakken in geklommen en met zijn harige vacht blijven steken achter een roestige spijker op de bodem. Jules had de spijker eruit gehaald en vanmorgen zag ze dat de kat met een grote boog om de ton heen was gelopen. Voordat ze haar dijkhuisje had gekocht, was het al helemaal gerenoveerd. Ze hoefde alleen nog een keuken en een badkamer uit te kiezen. De keuken kreeg houten kastjes en net zo'n granieten aanrechtblad als haar ouderlijk huis had gehad. En in de badkamer stond nu een bad op leeuwenpootjes. Met hulp van haar zoon Kees, 30 alweer, had ze in 1 weekend alle deuren in huis in een kleur geschilderd. Van knalgeel tot mosgroen en van kobaltblauw tot brandweerwagenrood. Kees had haar die 2 dagen stevast aangesproken met mevrouw de directeur. En voordat hij wegging, had hij haar een glazen presse-papier gegeven. Nu ze een echte directeur was, hoorde dat volgens hem bij haar uitzet. Op deze verhuisdag koos Jules ervoor alles alleen te doen. Het was immers zo'n klein huisje dat ze alle dozen de komende dagen zelf wel uit zou kunnen pakken. Bovendien wist ze dan precies waar ze alles weer terug kon vinden. In het museum werd ze de komende week ingewerkt door de huidige directeur. Daarna nam ze officieel het stokje over. Jules Hesseling was een vrolijke, extraverte, vrijle vrouw van 54 jaar. 56 voor familie en vrienden. Ze had kort donkerblond haar dat moeilijk in bedwang te houden viel. Vanwege haar lichtblauwe heldere ogen en oprechte, verbaasde blik dachten mensen vaak dat ze iets wilde vragen. Dankzij die open blik, gecombineerd met een zekere directheid waarmee ze mensen benaderde, wist ze mensen gemakkelijk aan zich te binden. Een keerzijde van haar directheid was dat ze vaak de verkeerde dingen zei op het verkeerde moment. Toen haar schoonzus ooit voor de deur stond met een nieuw kapsel, riep ze impulsief vol afschuw: O, Sas, die pony, wat verschrikkelijk! Daarna was het dan weer zaak excuses te maken. Ik denk dat ik vooral moest wennen, Sas, want nu vind ik het juist heel erg bij je passen. Om vervolgens het contact weer langzaam op te bouwen. Ik bedoelde dus niet dat iets afschuwelijks bij jou past, juist niet. Want het is helemaal niet afschuwelijk. Dat vind ik nu niet meer. Maar ik ben bang dat ik weer iets verkeerd zeg, dus ik begin even opnieuw. Heb je zin om naar een leuke tentoonstelling over 18e-eeuwse Japanse prentkunst te gaan?